Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit de 66e psalm zingen wij het eerste vers. Juich aarde, juich met blijde galmen, de grote schepper van het heelal. Zing de eer zijns naams met dankbare psalmen, verheft zijn roem met lofgeschal. En wat er verder volgt, we noemden nu psalm 66 en daarvan het eerste vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Openbaring en daarvan het 12e hoofdstuk. Wij herzeggen nu Openbaring 12, maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 136, daarvan het eerste vers: Loof den Heer, want hij is goed, looft hem met een blij gemoed, want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen nu Openbaringen 12. En er werd een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger en riep, barensnood hebbende, en zijnde in pijn om te baren. En er werd een ander teken gezien in de hemel, en zie, er was een grote rode draak, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen, en op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. En zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden, wanneer zij het zou gebaard hebben. En zij baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had haar van God bereid, omdat zij haar aldaar zouden voeden 1260 dagen. En er werd krijg in de hemel. Michaël en zijn engelen krijgden tegen de draak, en de draak krijgde ook in zijn engelen. En ze hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satanas, die de gehele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde, en zijn engelen zijn met hem geworpen. En ik hoorde een grote stem, zeggende in de hemel, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden onze Gods en de macht van zijn Christus. Want de verklager onze broederen, die hen verklaagde voor onze God dag en nacht, is nedergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed des lams en door het woord hunner getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij die daarin woont. Wee degene die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toorn, wetende dat hij een kleine tijd heeft. En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, Zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneke gebaard had. En aan de vrouw zijn gegeven 2 vleugelen, 1 grote arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. En de slang wierp uit zijn mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. En de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier, welke de draak uit zijn mond had geworpen. En de draak vergrimde op de vrouw en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben. En ik stond op het zand der zee.
Gemeente, de stof van de overdenking in deze leerdienst, zoals men dat vroeger gebruikelijk was te noemen, is artikel 12 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. De Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 12, we willen dat artikel nu eerst aan u voorlezen. Wij geloven dat de Vader door zijn woord, dat is door zijn Zoon, de hemel, de aarde en alle schepselen uit niet heeft geschapen. Wanneer het hem heeft goedgedacht aan een iegelijk schepsel zijn wezen, gestalte en gedaante en onderscheiden ambten gevende, om zijn schepper te dienen. Dat hij ze ook nu alle onderhoudt en regeert naar zijn eeuwige voorzienigheid en door zijn oneindige kracht om de mens te dienen, ten einde de mens zijn God dienen. Hij heeft ook de engelen goed geschapen om zijn zendboden te zijn en zijn uitverkorenen te dienen, van welke sommige van die uitnemendheid, in de welke hen God geschapen had, in het eeuwig verderf vervallen zijn. En anderen door de genade Gods in hun eerste staat volhard hebben en staande gebleven zijn. De duivelen en boze geesten zijn al zo verdorven dat zij vijanden Gods en alles goed zijn. Naar al hun vermogen als moordenaars loerende op de kerk en een ieder lidmaat van die, om alles te verderven en te verwoesten door hun bedriegerijen en zijn daarom door hun eigen boosheid veroordeeld tot de eeuwige verdoemenis, dagelijks verwachtende hun schrikkelijke pijnigingen. Zo verwerpen en verfoeien wij dan hierin de dwaling der Sadduceeën, welke loochenen dat er geen geesten en engelen zijn. En ook de dwaling der Manicheeën, die zeggen dat de duivelen hun oorsprong uit zichzelf hebben, zijnde uit hun eigen natuur kwaad, zonder dat zij verdorven zijn geworden. Tot zover artikel 12. Van de belijdenis. Schrijven wij als thema onder dit artikel de schepping aller dingen. De schepping aller dingen. Letten wij op een drietal gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de schepper en zijn schepsel. In de tweede plaats willen we letten op de onzienlijke schepping. En in de derde plaats willen we letten op de loochening van de scheppingsleer. Dus het gaat in dit artikel over de schepping aller dingen. Onze eerste gedachte, de schepper en zijn schepsel. Waarin we zullen horen wat nu de bedoeling van de Heere geweest is met de schepping en zijn schepsel. Ik kan dat met één zin samenvatten, gemeente, dat is zijn eer. Dat de mens God dienen. Onze tweede gedachte, de onzienlijke schepping. Het grootste gedeelte van dit artikel gaat over dat deel van de schepping dat we niet kunnen zien. Jongens en meisjes, er zijn schepselen die de Heere heeft gemaakt die wij niet kunnen zien. Weet je welke schepselen dat zijn? Dat zijn de engelen. En een deel van die engelen is gevallen en duivel geworden. Daar wordt ook in dit artikel uitvoerig over gesproken. Dat is onze tweede gedachte. De onzienlijke schepping die er wel is, maar die we niet zien. En onze derde gedachte, de loochening van de scheppingsleer, als aan het slot van dit artikel de Sadduceeën genoemd worden en de Manicheeën, die als het gaat over de schepping allerlei dwalingen hebben. dwalingen die wij misschien vandaag niet zo benoemen zouden, maar er zijn wel andere dwalingen als het gaat over de schepping, die heden ten dagen ook hoogst actueel zijn. En die alles te maken hebben met de loochening van de scheppingsleer. De gemeente, de vorige keer hebben wij stilgestaan, artikel 11, bij de Heilige Geest, de Godheid van de Heilige Geest. We hebben het gehad over God de Vader, over God de Zoon, over God de Heilige Geest, over de drie-eenheid. En nu begint Guido de Bree in de Nederlandse geloofsbelijdenis te spreken over de werken Gods. En het eerste werk wat hier genoemd wordt, dat is het werk van de schepping. En dat schrijft hij toe aan God de Vader. Wij geloven dat de Vader de hemel, de aarde en alle schepselen uit niet heeft geschapen. Bij het scheppingswerk staat God de Vader altijd op de voorgrond. Van God de Vader en onze schepping. Dat wil niet zeggen dat God de Vader dat alleen heeft gedaan. Dat zegt Guido de Bree ook. Er staat door zijn woord. En zijn woord, dat is zijn zoon. Denk maar aan Johannes 1. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. De Vader werkt door zijn zoon, spreekt door zijn zoon, schept of schiep door zijn zoon. En dan had hier in dit artikel ook wel genoemd kunnen worden de naam van de Heilige Geest. Want we weten uit Psalm 33 dat ook de Heilige Geest bij het scheppingswerk betrokken is geweest. Door het woord, de Zoon, des Heren zijn de hemelen gemaakt en door de geest zijns monds al hun Heer. Bij de Heilige Geest, daar we hebben dat de vorige keer gehoord, daar komt het leven vandaan. Dus de Vader schiep door het woord, dat is door zijn Zoon, de hemel, de aarde en alle schepselen uit het niet. Het gaat hier over de schepping in zijn algemeenheid. En iemand vraagt misschien, dominee, waarom lezen we hier niet over de schepping van de mens? Dat is toch eigenlijk het belangrijkste. Waarom wordt hier gesproken over de schepping van de engelen en over de schepping van alle dingen? Waarom ontbreekt hier de schepping van Adam en Eva? Wel heel eenvoudig, dat komt nog. Guido de Bree begint bij de engelen omdat die als eerste zijn geschapen. En over de schepping van de mens is straks een apart artikel. Dat is artikel 14 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Het gaat hier over het geheel van de schepping. En er staat dat God dat heeft gedaan uit niet. Dus zonder materialen. Al staat dat niet zo letterlijk in de Bijbel, maar het is overduidelijk. Want hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Ja, zegt iemand, dominee, maar Adam, als ik het goed heb, is toch geschapen uit het stof. Dat is toch niet uit het niet. Nee, dat klopt, maar waar komt dat stof vandaan? De Heere heeft dat stof eerst geschapen uit het niet. En daaruit heeft hij Adam geformeerd en Eva uit de rib van Adam. Dus ten diepste komt alles uit het niet. In de Bijbel, en het is goed om dat te weten, wordt het woord scheppen alleen van God gebruikt. Scheppen, dat is iets voortbrengen uit het niet. Jongens en meisjes, jullie zullen het woord scheppen ook wel eens op een andere manier horen gebruiken. Het wordt ook al gebruikt van kunstenaars die iets moois gemaakt hebben. En dan zegt men, die kunstenaar heeft dat geschapen. Maar dat is eigenlijk een oneigenlijk gebruik van het woord scheppen. Want scheppen, dat is, denk maar aan dominee Hellebroek, het vragenboekje. Scheppen, dat is iets voortbrengen uit het niet. En dat kan een mens niet. De mens heeft altijd grondstoffen nodig om iets te maken. Heeft altijd materialen nodig. En anders dan beginnen wij helemaal niets. Die schepping uit het niet predikt ons de almacht van God. We hebben het vanmiddag beleden als het goed is. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En iedere dienst worden we er weer bij bepaald. Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft. Hij heeft het uit niet geschapen als het hem heeft goed gedacht. Dus de Heere heeft de schepping gemaakt, gemeente, zoals hij dat wenste. Zoals hij dat goed dacht. Zoals hij vond dat het worden moest. En hij heeft ook bij de afronding daarvan gezegd en ziet, het is zeer goed. Hij heeft aan een iegelijk schepsel, of het nou de mens betreft, of het nu de dieren betreft. Hij heeft ieder schepsel, zijn wezen, zijn gestalte, zijn gedaante en zijn ambten gegeven. En dan begrijpt u dat we het woordje ambten hier niet in de betekenis moeten nemen van bijvoorbeeld ambtsdrager zijn of een kerkelijk ambt hebben. Maar ambt, dat betekent hier functie, dat betekent werkzaamheid. Alles heeft een functie in deze schepping. God heeft alles met een bedoeling gemaakt. Zelfs het allerkleinste wezentje. En wat was dan die bedoeling? Om zijn schepper te dienen. Gemeente, de eer van God in de scheppingsleer staat bovenaan. Zullen we dat nooit vergeten? En de eer van God in de heilsgeschiedenis staat bovenaan. Ten diepste gaat het vooral, bovenal, over de eer van God. En al het andere is daaraan ondergeschikt. Zo heeft God het bedoeld. En zo zou het ook in ons leven moeten zijn. Hoe kunnen wij God dienen? Ik heb Psalm 148 zojuist opgegeven. We hebben maar twee versjes gezongen. Maar wat is dat, een psalm waar dit tot uitdrukking komt? We hebben gezongen over de cederbomen. We hebben gezongen over de vruchtbomen. We hebben gezongen over de sneeuw. We hebben gezongen over de wind. En de dichter heeft dat alles opgeroepen om de schepper groot te maken. Alles heeft dus in die schepping een plaats en een taak gekregen. Hoewel door de zondeval er een grote verstoordheid in dat scheppingswerk terechtgekomen is. Maar de Heere onderhoudt die schepping nog. Hij regeert die schepping nog naar de eeuwige voorzienigheid. Er zou heel veel van te zeggen zijn. Maar om eens Guido de Bres zo kort over die leer van de voorzienigheid. Wel, opnieuw, omdat daar een apart artikel over verschenen is. Het volgende artikel, artikel 13. Dat gaat over de voorzienigheid Gods en de regering aller dingen. Dus daar hopen we de volgende keer op terug te komen. Alleen, je kunt niet over de schepping spreken zonder de voorzienigheid te noemen. Want hoe zou de schepping in stand blijven als de Heere die schepping niet zou onderhouden en regeren? En wat is daarvoor nodig? Een oneindige kracht. Om op deze aardbodem, op alle plaatsen, dat scheppingswerk te onderhouden, dat is voor ons niet in te denken, gemeente. En dan heb ik het nog niet eens over het heelal, waar deze aarde maar een heel klein bolletje in is. Als je het over deze dingen hebt, dan zouden wij wel heel klein moeten worden. Wat is de Schepper groot en wat zijn wij klein? Wij zijn stofjes aan de weegschaal, een druppeltje aan de emmer en meer niet. En wat is het een ontzaggelijk groot wonder als we mogen weten dat die Schepper van ons weet. Het werd nog gememoreerd in de rouwplechtigheid van dominee Moerkerke. Dat hij een keer buiten het ziekenhuis, of het was bij zijn jubileum, dat hij een behandeling moest ondergaan in het ziekenhuis en zijn vrouw was de auto wegzetten. En hij zag daar vreselijk tegenop en hij keek naar de lucht. En hij dacht bij zichzelf, zou die grote Schepper nou van deze man en van deze behandeling afweten? En toen sprak de Heere met kracht in zijn ziel, Psalm 103, uw krank heen kent en liefderijk geneest. Wat is dat een troost, gemeente, als een mens mag ervaren dat die grote Schepper van hemel en aarde van dit klein sterfelijk mensje afweet. Mag u het weten? En is dat ook uw worsteling, uw uitzien aan de troon van Gods genade, om daar een blijk van te mogen ontvangen? De Heere heeft de schepping, de Heere onderhoudt de schepping, zodat de schepping de mens dient. Wij worden door deze schepping gediend. Deze hele wereld, jongens en meisjes, is als een ingericht huis. Eerst heeft de Heere het huis ingericht. We hoefden er niks meer aan te doen. Hij heeft in deze aardbodem alles gelegd wat we nodig hadden om te bestaan en om te leven. En als laatste, toen alles klaar was, toen heeft God de mens in dat huis op die aardbodem gezet. De schepping mocht hem dienen, zodat die mens met alles wat de Heere hem gegeven had, God zou dienen. En hebben wij dat gedaan? Wel, gemeente, wij als pronkstuk van de schepping, wat hebben we gruwelijk misbruik gemaakt van de gave die de Heere ons gegeven heeft. We hebben de vorst der duisternis, we zullen straks horen, de vader der leugenen, hebben wij tot onze vader gemaakt. Wij hebben ons van God losgerukt. We hebben Gods werk bedorven. We hebben de schepping bedorven. Er is zoveel in de war. U zegt, het is nog zo mooi, dominee, als je zo naar de kerk loopt vanmiddag. Het is zo'n schitterend gezicht. Ik kan er echt van genieten, zeker. Zeker, er is nog heel veel goeds overgebleven. Maar hoe is het eerst geweest? Daar kunnen wij denk ik niet eens weer een kleine indruk van hebben. Van die volmaaktheid die er was in de staat der rechtheid. En zo is het niet meer. Alles is in de war gestuurd. Alles is bedorven. Het is mooi, dat vallende blad. Maar het is ook heel aangrijpend, want dat verstervingsproces, dat was er in de staat der rechtheid niet. En gemeente, wat is er een leed op deze wereld? Wat is er een pijn? Wat is er een moeite? Wat is er een verdriet? Wat zijn er een beperkingen? Wat zijn er een ontregelingen? En hoe komt dat? Wel, dat komt omdat wij het scheppingswerk in onze diepe val hebben aangetast. De engelen, de mens was heerlijker geschapen dan de engelen. En door de zondeval heeft God hem een tijd lang minder gemaakt dan de engelen. Dat is heel aangrijpend. De mens werd genoemd de zoon van God. En de engelen zijn de knechten van God. En het is eigenlijk net als in de gelijkenis van de verloren zoon. De knechten die zijn nog in huis. De engelen die zijn nog in huis. Maar de zoon, de mens, is verloren. Wat zou ons dat moeten aangrijpen en met de verloren zoon tot bezinning moeten brengen? Wij leven buiten het vaderhuis. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en ik zal zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ik ben niet meer waardig om uw zoon genaamd te worden. Zullen wij eenmaal weer in dat paradijs terugkeren? Nee, niet meer op aarde. Op aarde is het paradijs niet meer. Het was hermetisch afgesloten door die engelen, die cherubs die daar stonden bij de ingang van het hof. Maar boven straks, daar zal het paradijs weer zijn. Daar waar de boom des levens is, daar waar de slang niet meer door zal kunnen dringen, maar waar God herstellen zal, zoals hij het ook altijd bedoeld heeft. Onze eerste gedachte, de schepper en zijn schepsel. Verwonder je er maar over in de hersenkansen, jongens en meisjes? Als je in het bos bent of wat je ook ziet, denk dan nog eens aan die preek van zondagmiddag, dat nou al die dingen, allerkleinste ding wat je tegenkomt, dat heeft God bedoeld tot zijn eer. En als dat niet meer zo is, dan is dat mijn schuld, dan is dat onze schuld. En dat zou diep verdriet moeten geven. We gaan naar onze tweede gedachte, de onzienlijke schepping. Hij heeft ook de engelen goed geschapen. De engelen, er is een groot verschil tussen de schepping van de engelen en de schepping van de mens. Want van de mens werden er maar twee geschapen, man en vrouw. En van de engelen zijn er ineens een vol getal geschapen. Bij de engelen zijn geen man en vrouw. Bij de engelen is geen voortplanting. Was ook niet nodig. Die engelen die waren er door Gods scheppingswerk ineens in hun getal. En dat getal is groot. Er wordt gesproken over heerscharen. De Heere noemt zichzelf de Heere Zebaoot. Dat betekent de Heere der Heerscharen. Wanneer zijn die engelen geschapen? We weten het niet. Waarschijnlijk op de eerste dag. In ieder geval voor de val van de mens. Dat is wel duidelijk. De tekst die nogal eens als bewijsgrond wordt aangevoerd is Job 38 vers 7. En daar staat dat de morgensterren tezamen zongen, de kinderen Gods juichten, toen de Heere de aarde grondvestte. En dan zeggen de verklarers dat met die kinderen Gods daar de engelen worden bedoeld. Ze zijn er vanaf het allerprilste begin bij geweest. De engelen zijn aan plaats gebonden. De engelen kunnen niet op alle plaatsen tegelijk zijn. Een engel die uitgezonden wordt in China, die engel die kan niet op dit moment in Nederland zijn. En daarom kun je al zien dat er heel veel engelen moeten zijn. Ze zijn wel snel. Ze zijn zo snel als de bliksem. Zo snel kunnen ze zich voortbewegen, zodat ja, de Heere als het ware door weinige engelen veel zou kunnen doen. Ze worden Gods zonen genoemd. Ze worden overheden genoemd. Machten, heerschappijen, krachtige helden. Allemaal namen die aangeven dat er een structuur is in de schepping. En in die schepping, daar hebben de engelen een plaats gekregen. De Heere gebruikt hen om het scheppingswerk te regeren. Er zijn twee soorten van engelen. Er zijn cherubijnen en serafijnen. En de cherubijnen zijn de engelen die waken over Gods recht. En de serafijnen zijn de engelen die waken over Gods heiligheid. Geen wonder ook dan dat bij de ingang van de hof er twee cherubs werden neergezet. Die moesten waken over het recht van God. En geen wonder ook in Jesaja 6, dat er gesproken wordt over serafijnen die waken over Gods heiligheid, die het uitroepen: heilig, heilig, heilig is de Heere der heerscharen. Twee engelen worden met namen genoemd: de engel Gabriël en de engel Michaël. Michaël is de aartsengel. En zojuist hebben we horen lezen uit Openbaring 12... dat hij krijg gevoerd heeft in de hemel tegen de draak, toen de Heere Jezus de prijs betaald had die nodig was. Toen heeft Michaël en zijn engelen, die hebben de draak, de duivel, uit de hemel verdreven. En zijn plaats wordt daar niet meer gevonden. Hij kan daar niet meer binnenkomen. De engel Gabriël komen we tegen bijvoorbeeld in de geschiedenissen van Daniël. En hij heeft ook een hele belangrijke plaats in de hele adventsgeschiedenis en in de heilsgeschiedenis. Telkens zie je hem weer verschijnen. Bij Daniël is het al zo dat hij verkondigen mag de komende Messias. En aan het begin van het Nieuwe Testament is de engel Gabriël daar weer. Ik ben Gabriël die voor God staat. Die engelen die zijn Gods zendboden. Het zijn zijn boodschappers. Hij zendt ze uit. En in de Bijbel komen wij ze regelmatig tegen. Als het over de heilsgeschiedenis gaat, dan denken we aan de aankondiging van de geboorte aan Zacharias, toen hij het reukwerk offerde in de tempel. We denken aan de boodschap aan Maria door de engel Gabriël. We denken aan de velden van Efrata, waar de engelen hebben gezongen. We denken aan de hof van Gethsemane, waar Christus versterkt werd. We denken aan de hof van Jozef van Arimathea. We zien ze dus voortdurend een plaats krijgen van de Heere in het bereiden van het heil. Zeker als het gaat over de uitverkorenen, hebben ze een belangrijke taak. Er staat hier dat ze Gods zendboden zijn, maar ook zijn uitverkorenen dienen. Het zijn die engelen die de uitverkorenen bij hun sterven naar de hemel brengen. Die ziel die kan niet vanzelf naar de hemel. Nee, het zijn de engelen die de kamer binnenkomen. Je ziet ze niet. Maar die de kamer binnenkomen om de ziel te halen en te brengen in de eeuwige zaligheid. In het Oude Testament lezen we vaak van die engelen die beschermers waren van Gods kinderen. Jacob heeft het ondervonden toen hij het land der belofte naderde. Petrus werd bevrijd uit de gevangenis door een engel die de deur opende. En we weten, de apostel Petrus schrijft daar ook van in zijn algemene zendbrief, dat de engelen begeerig zijn in te zien in de heilsboodschap. En de kanttekening die verwijst dan naar de Ark des Verbonds. Op de Ark des Verbonds, daar ligt het verzoendeksel. En bovenop het verzoendeksel, daar staan twee gerubs. En jongens en meisjes, die gerubs, die hebben hun vleugels uitgebreid en hun gezicht, dat is in de richting van dat gouden verzoendeksel, alsof ze graag zouden inzien in die Ark des Verbonds. Ja, dat is voor de engelen namelijk een geheim. De engelen mochten wel die boodschap brengen, maar die engelen hebben niet persoonlijk in dat verworven heil door de zaligmaker gedeeld. Ze weten het niet uit ondervinding. En daarom Gods kinderen die nu in de hemel zijn, die weten beter wat het is om zalig te worden. Vanuit de zonde gezaligd te worden dan de engelen die dat geboodschapt hebben en die niet gevallen zijn. De engelen die staande gebleven zijn, hebben God altijd mogen dienen. Je zou er wel jaloers op mogen zijn. Maar aan de andere kant, wat zal het gezang van de mensen aan de oevers van de glazen zee het gezang van de engelen overstemmen als ze mogen zingen van het Lam. Het Lam dat hen van de zondelast bevrijd heeft, dat geslacht is van de grondlegging der wereld. Er staat hier dat van die engelen sommigen die uitnemendheid in de welke God hen geschapen had in het verderf gevallen zijn. Sommigen. Nou, dan lees ik die geschiedenis van die bezetenen van Gadara. En dan blijkt dat er niet sommige duivelen zijn, maar legio, vele duivelen. Ik denk dat sommigen hier ook niet weinigen zal betekenen, maar het zal betekenen bepaalden. Het zijn er wel veel die gevallen zijn. Er zijn vele duivelen. Maar bepaalden zijn van die uitnemendheid vervallen. En we weten dat zij daardoor van God gezet zijn. De verkiezing en de verwerping gaan niet alleen over mensen, maar de verkiezing en de verwerping gaan ook over de engelen. God heeft engelen verkoren, maar hij heeft ook engelen niet verkoren. En dat die engelen gevallen zijn, dat is niet omdat ze niet verkoren zijn. Maar dat is vanwege hun eigen ongehoorzaamheid. Hun opstand. Op 4 plaatsen in de Bijbel wordt die opstand van die engelen die duivelen geworden zijn, wordt genoemd. Wat is dat verschrikkelijk, zo kort na de schepping. Dat het schepsel wat onder God zou moeten staan en wat God geschapen heeft om hem te dienen, in opstand komt tegen de schepper. De zonde van de engelen was dezelfde zonde als de zonde van ons, gemeente. De zonde van de engelen was hoogmoed. Pure hoogmoed. Als God willen zij niet tevreden met de plaats die de Heere gegeven had. En daarin heeft de duivel aansluiting gevonden bij het hart van Eva. Die begeerde als God te willen zijn. En Eva heeft aansluiting gevonden bij het hart van Adam. Wat is het aangrijpend. Dat het schepsel zich tegen de schepper verheft. In het eeuwig verderf vervallen zijn. Geldt dat nou ook van de mens, dominee? Nou, voor de engelen is geen weg meer terug. Dat is heel aangrijpend. Die engelen die hebben alleen nog maar te wachten, staat er straks, de eeuwige verdoemenis. Er is voor de duivel nooit bekering meer mogelijk. En daarom weet je wat de duivel doet, jongens en meisjes, stuk maken wat hij stuk maken kan. Hij weet, het maakt voor mij toch niet meer uit. Het is voor mij verloren. Het is voor mij voor eeuwig verloren. Kijk, die duivelen, die hebben voor zichzelf gekozen. Wij niet. Adam heeft voor ons gekozen. De duivelen hebben voor zichzelf gekozen. Voor hen is geen weg meer terug. God ziet iedere duivel aan in zichzelf. God ziet ons aan in ons verbondshoofd. En daarom is er voor ons nog een weg terug. Als hij ons aanziet in Christus, als wij met Christus verenigd mogen worden, gemeente, dan zijn wij verlost van het verderf. Die in Christus is, die is een nieuw schepsel. En daarom, er is voor ons nog genade mogelijk. Wij leven nog in het heden van genade. En in een wel aangename tijd, tijd om de Heere te zoeken. Ik hoop dat dat onze begeerte mag worden, gemeente, om God de eer te geven. En als dat je begeerte gaat worden, dan kom je erachter hoe onmogelijk dat is. Met de beste bedoelingen kunnen wij dat na onze zondeval nooit meer voor elkaar krijgen. Wij moeten vernieuwd worden. Wij kunnen vernieuwd worden. Iets van die weg waarin dat kan, hebben we vanmorgen proberen te tekenen aan de hand van het leven van de broers van Jozef. Wij moeten komen tot een belijdenis, een beleefde belijdenis, een oprechte belijdenis van onze diepe verdorvenheid. Om te mogen leren dat er nu een weg is van herstel in die tweede Adam, de Heere Jezus Christus. Die duivelen zijn gevallen, de anderen door de genade Gods in hun eerste staat volhard hebbende en staande gebleven zijnde. Ze zijn staande gebleven door de genade Gods. En dan moet u bij het woord genade niet denken aan schuldvergevende genade, want die engelen hebben niet gezondigd, maar bewarende genade. Waarom zijn die engelen staande gebleven? Omdat ze uitverkoren zijn. Dat is genade. Daarom zijn ze staande gebleven. Niet omdat ze beter waren dan die anderen. En waarom zijn die anderen gevallen? Omdat ze God ongehoorzaam zijn geweest. Moedwillig, vrijwillig, afstand genomen hebben van hun taak en van hun gehoorzaamheid. Weer de troost van de verkiezing. De verkiezing heeft hen behouden, de engelen. De verkiezing heeft hen staande doen blijven. De duivelen en boze geesten zijn al zo verdorven dat ze vijanden Gods en alles goed zijn. De duivel, de aanvoerder, is een vijand van God. Duivel betekent lasteraar. En Satan betekent tegenstander. We hebben het zojuist horen lezen uit Openbaring 20. Wat het werk van de vorst der duisternis is. De vorst der duisternis is een vijand van God. En de vorst der duisternis is een vijand van alles wat goed is. De vorst der duisternis is vijand van een goed huwelijk. Hij probeert het kapot te maken. De vorst der duisternis is vijand van vrede in een gemeente. Hij probeert het te splitsen, hij probeert scheiding aan te brengen. Alles wat goed is, let er maar op. Ik hoop dat we ogen krijgen om te zien, het is duivels. Alles wat goed is, dat probeert de vorst der duisternis kapot te maken. Naar al hun vermogen. En ik kan u vertellen, gemeente, dat vermogen van de duivel, dat is groot. Dat is heel groot. De duivel vermag een storm te laten opsteken, lezen we in de Bijbel. De duivel vermag ervoor te zorgen dat er een huis instort en dat de kinderen van Job omkomen. De duivel vermag om de gezondheid van Job weg te nemen. Zo machtig is de duivel. Zeker, zeker onder Gods toelating, maar de duivel kan het wel. Laten wij de macht van de vorst der duisternis niet onderschatten. En de vorst der duisternis die probeert naar zijn vermogen als een moordenaar te loeren op de kerk. En op ieder lidmaat van de kerk in het bijzonder. En hoe doet de vorst der duisternis dat dan? Wel als een engel des lichts. Door een ander evangelie te laten brengen. De duivel bereikt soms de preekstoel. Door een ander evangelie te laten horen dan het ware evangelie. De duivel is een geestelijke moordenaar. Hij doet het als een geweldhebber. Soms doet hij het als een engel des lichts, maar soms dan doet hij het ook in de gedaante van een verwoester, waarin hij alles stuk maakt wat er op zijn weg komt. Hij probeert het te doen door de leer, Openbaring 20, en hij probeert het, Openbaring 12, en hij probeert het te doen door de levenswandel. Door mensen te vermoorden, als het ware, door ze tot val te brengen, ongehoorzaam te maken aan de wet en aan het woord van de Heere. Een gemeente, omdat de duivel die leugenleer probeert in te dragen in de kerk en in de harten van mensen, is het nodig hervormingsdag te houden. En blijft het nodig de kerk te hervormen. Want de duivel die geeft het niet op. Hij weet dat hij nog maar een kleine tijd heeft. Hij heeft niks te verliezen. Hij probeert alleen maar jongens en meisjes zoveel mogelijk stuk te maken, te verwoesten. God zoveel mogelijk schade toe te brengen. En wat is het verschrikkelijk als wij ons daardoor laten leiden. Ja, want de Satan is ook in mensen. Sommige mensen laten zich leiden door de Satan. De Heer Jezus noemt Judas de Satan. De Satan is in hem, de duivel is in hem. Hij laat zich daardoor leiden. Wat is het verschrikkelijk als je je daarvoor laat gebruiken. Terwijl we een leven hebben om de Heere te dienen. Om zijn kerk te bouwen. Om zijn evangelie te verkondigen. Om zijn wet te gehoorzamen. Om alles te verderven. En te verwoesten door zijn bedriegerijen. Ja, de duivel is een leugenaar. Daar is het mee begonnen in het paradijs. En daar kun je het werk van de duivel het beste aan herkennen. De duivel liegt. En de volgelingen van de duivel liegen. Leugen. Maar de leugen houdt geen stand. De mond van de leugensprekers zal gestopt worden. De duivel zaait onkruid tussen de tarwe. Terwijl Gods knechten het goede zaad zaaien, is de duivel bezig om de oogst te verwoesten indien het mogelijk ware. Gods woord zegt ook, geef de duivel geen plaats. Geef hem geen plaats in de kerk. Geef hem geen plaats thuis aan de tafel, de duivel. Geef hem geen plaats in je hart. Geef de duivel geen plaats. En wij nodigen de duivel zo vaak uit. Wij gaan met de duivel in discussie. Wij laten ons in met de twijfel. Wij laten ons alles maar gezeggen over het woord van God. Gemeente, als wij merken dat het daar vandaan komt, dat het die bron is, laten we ons niet mee laten slepen. Alles te verderven, te verwoesten door hun bedriegerijen. En zijn daarom door hun eigen boosheid veroordeeld tot de eeuwige verdoemenis. Dagelijks verwachtende hun schrikkelijke pijniging. De engelen, als ik het zo mag zeggen, menselijke wijs gesproken, die hebben de handen er vol aan. Want de engelen die strijden tegen de duivelen. En dat mocht Elisa zien. En hij mocht het vragen voor zijn jongen, open zijn ogen. En toen zag hij het, dat ze omringd waren door de heilige engelen. Toen was die jongen niet meer bang. Die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Wij kunnen de duivel niet verslaan. Christus heeft hem verworpen, heeft hem overwonnen, zodat hij uit de hemel geworpen is. Hij krijgt nog een kleine tijd. Hij moet in het einde der tijden, misschien zitten we daar middenin. Hij moet nog een kleine tijd ontbonden worden. En dan gaat hij in de poel des vuurs en des zulvers, waar hij nooit meer uitkomt. Maar niet alleen hij, ook al degenen, gemeente, in wiens hart die leugenaar heerschappij heeft gehouden. En daarom laten wij roepen tot God wat het volk van Israël in Egypteland heeft gedaan. Laten we roepen tot God om van die helse farao verlost te mogen worden. Bevrijd te mogen worden. Geef hem geen plaats. Hou je niet op, jongens en meisjes, met zijn dienst. Vreselijk dat men in het Halloweenfeest van de dood een feest maakt. Ja, dat is duivels. Dat is puur duivels. De dood is de straf op de zonde. En de duivel maakt er een feestje van. Die maakt er iets gezelligs van. En het is onvoorstelbaar hoeveel mensen zich mee laten slepen door deze duivelse zaak. Geef hem geen plaats. Neem er afstand van. En vraag van zijn heerschappij verlost te mogen worden. We gaan naar onze derde gedachte, de loochening van de scheppingsleer. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 103. En daarvan het 10e en het 11e vers. De Heer heeft zich als de Allerhoogste Koning een troon gevest in zijn hemelwoning. Zijn koninkrijk heerst over het wereld rond. En wat er verder volgt, Psalm 103, vers 10 en 11. Onze derde gedachte, de verloochening van de scheppingsleer. Dan lezen we aan het slot van dit artikel, zo verwerpen en verfoeien wij hierin de dwaling der Sadduceeën en de dwaling der Manicheeën. Ik mag dat wel, die hardgrondigheid waarmee Guido de Bray zich dan tegen die dwaling verzet. Hij zegt, wij verfoeien dat. Wij verfoeien dat. Dat kom je in de dogmatiek van dominee Kerst ook zo vaak tegen. Dan merk je hoe het hem raakt. Die dwalingen. Nee, hij verfoeit geen mensen. Hij verwerpt geen mensen, dat staat hier niet. Maar hij verfoeit, hij verwerpt die dwaling. Die vreselijke dwalingen. Hadden we daar maar meer van, gemeente. Uit liefde tot God. We leven in een tijd waarin mensen zo lauw zijn. Maakt ons eigenlijk allemaal niks meer uit. Ieder zo zijn eigen ding, je moet het zelf maar weten. Nee, Gods woord is in het geding. En als dat zo is, dan heb je toch, als het goed is, in je hart een hartgrondigheid van verzet tegen die dwaling. Zo verwerpen wij en verfoeien wij de dwaling der Sadduceeën. Welke logenen dat er geesten en engelen zijn. Ja, die Sadduceeën die waren er in de tijd van de Heer Jezus. En zij logen het bestaan van geesten. Nou ja, moeten hun toch weten. Er zijn toch ergere dingen om te logenen. Maakt het nou toch uit of er dan wel of geen engelen zijn. Ja, zo denken veel mensen daarover. Maar gemeente, als je één dwaling hebt, dan zitten daar 100 andere dwalingen achter. Hè? Dat moeten we wel beseffen. In de dogmatiek en in de leer, daar komt het op een kommaatje. Het komt op een puntje aan. Want als het zo is dat er geen geesten zijn, dan zijn er inderdaad geen engelen, er zijn geen duivelen. Maar er is ook geen menselijke geest dan. Er is ook geen ziel dan. En er is ook geen heilige geest dan. Want dat wordt dan ook ontkend. Voelt u wel? Dat één zo'n zinnetje wat daar allemaal achter zit. Het is niet voor niets dat de Heer Jezus die Sadduceeën aangepakt heeft en zegt, gij dwaalt, niet wetende de schriften, nog de kracht Gods. Niet wetende de schriften, het is pure onkunde. Mensen roepen maar wat. Het staat zo duidelijk in de Bijbel. Dat er geesten zijn. Dat de mens een ziel heeft. Dat er engelen zijn. Hoeveel Bijbelplaatsen zijn er niet? Hoe komt men zo ver? Door te zeggen dat ze niet bestaan. En als die niet bestaan, dan bestaan de uitvoerders van Gods oordelen er ook niet. Dan kun je het boek Openbaring, daar kun je wel uit je Bijbel scheuren. Want meer dan 70 keer wordt in het boek Openbaring over de engelen gesproken. Het zijn de engelen die met de wederkomst de uitverkorenen zullen vergaderen. En het zijn de engelen die de goddelozen zullen werpen in de vurige oven. Wordt allemaal ontkend. Bestaat niet. Ziet u hoe, dat was een godsdienstige partij, nota bene, in de tijd van de Heer Jezus, tijdens zijn omwandeling op de aarde. De kerk bestond uit de Farizeeën en uit de schriftgeleerden en uit de Sadduceeën. Hoe diep was de kerk gezonken in de dagen toen Jezus kwam. En dan heb je de Manicheeën. Manicheeën die zeggen dat de duivelen hun oorsprong uit zichzelf hebben, zijnde uit hun eigen natuur kwaad, zonder dat ze verdorven zijn geworden. Ja, de Manicheeën zijn genoemd naar Mani. Mani was de stichter van een nieuwe religie en hij leerde twee goden. Hij leerde, je hebt een goede God en je hebt een scheppergod, een kwade God. En die goede God die heeft alleen maar goede dingen gemaakt, die heeft de engelen gemaakt. En die kwade God, die heeft de kwade dingen gemaakt, die heeft de duivelen gemaakt. Dus die duivelen, die zijn vanaf het begin af aan, zijn ze ja, kwaad geweest. En die twee machten, die staan ja, vanaf de eeuwigheid al tegenover elkaar. Nou ja, moeten hun weten als ze dat zo... Nee, moeten hun niet weten. Als dat zo is, dan is God niet de Almachtige. Dan is het kwade net zo machtig als God, als dit waar zou zijn. Dit is een hele grove dwaling. En wat vloeit eruit voort? Ja, dat de schuld van de zonde inderdaad niet meer wordt geleerd. Daar loopt het op uit. Men werpt de schuld van zich af. Het zit in die kwade God en daar komt het vandaan. Nee, het zit in de keus die die duivelen gemaakt hebben. En het zit in de keus die de mens gemaakt hebben. De duivelen zijn de eerste die gezondigd hebben. En wij zijn hen achterna gegaan. Waarheid en leugen, daar gaat het over. En niet over ja, twee goden van eeuwigheid die dezelfde competenties gehad hebben. Voelt u hoe ver dat het gaan kan, gemeente? Maar ja, vandaag heb je dat niet meer, hè, dat mensen dat loochenen. Nee, vandaag heb je weer andere dingen. Vandaag heb je dat mensen zeggen dat de schepping, zoals het in de Bijbel staat, nooit kan hebben plaatsgevonden. En dat die 6 dagen nooit 6 dagen geweest kunnen zijn, want dat is in strijd met de wetenschap. Dat zijn tijdperken geweest, ja. Dat zeggen mensen in reformatorische kring vandaag de dag. Je houdt het niet voor mogelijk. Want we moeten het wel kunnen beredeneren. En dat is het begin van het atheïsme. Want als je dat wilt beredeneren, moet je ook het heilswonder gaan beredeneren. Gemeente, wij moeten buigen onder de schrift. Mag ik dat aan uw hart leggen in deze week van hervormingsdag? Daar komen alle dwalingen uit voort. De Sadduceeën, de Manicheeën, zij leren dingen die overduidelijk in de schrift anders staan. En er zijn in de tijd waarin wij leven zoveel mensen, gemeente, die het gezag van de schrift niet meer accepteren. En daarom scheuren kerken. En daarom wordt de zonde leidend. En daarom heeft het woord geen zeggenschap meer. Een vermenging van wetenschap en Bijbel. Een vermenging van wat de mens wil en wat er ergens in de Bijbel staat. Het is een heilloze weg. 2 dingen staan tegenover elkaar. Leugen en waarheid. De leugen is van de duivel. En wie liegt, die doet de werken van de duivel. En daartegenover staat de waarheid. En de waarheid is Christus. Want Christus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Daar kun je zijn volk aan herkennen. Ze worden oprecht. Ze worden eerlijk gemaakt. Ze gaan, en dan nog een keer een verwijzing naar die preek van vanmorgen. Ze gaan in de weg van ontdekking hun zonde beleiden. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Dies ben ik, Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Dat is niet van de duivel. Dat is van de Heere. Amen.